voor hedenavond is uit het boek der psalmen de 138ste psalm. Psalm 138, we lezen het woord Gods nu al dus, van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goedertierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Je hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uw monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heer is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan. En een verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen den toorn mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleindigen. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uw handen. Zalig degene die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus Christus. We danken u dat wij hier stil mogen zijn voor uw aangezicht. Dat gij een ruimte voor ons hebt afgeperkt, waarin wij u inniger mogen ontmoeten. Dat gij ons nog vergunt om stil te zijn. Wilt gij ons stil maken op datgene waar wij in geklonken zijn, waar wij onder zitten. Waar wij door gevangen zijn genomen, dat we daarvan bevrijd mogen worden. Heere onze God, in deze ogenblikken, nu wij als uw gemeente samenkomen, bidden wij in het bijzonder voor alle die op welke wijze dan ook gebonden zijn. Gebonden tegen uw bestemming in. O Heere, wij bidden u, wilt gij tekenen van bevrijding geven? Wilt gij algehele bevrijding geven die in u is? Gij weet hoeveel smachten, hoeveel zich zo benauwd en gevangen voelen. O Heere, wilt gij komen met uw heil ook over ons allen? Gij weet wie wij zijn. Gij weet waar wij in vastzitten en waar we vrij zijn. Heere, wil ons maken tot mensen die zelf bevrijd worden en macht krijgen om anderen uit de boeien te bevrijden. Heer onze God, wij bidden u voor alle die ziek zijn, voor alle eenzame verlatenen, voor wanhopigen, voor mensen die geen toekomst zien. O Heere, wij vragen u alleen om de verbinding met u. En we weten dat dan alles anders wordt. Heer onze God, doe uw woord geschieden vanavond en hef ons op boven onszelf. Bevrijd ons ook van de boeien waarin wij onszelf geslagen hebben. Wij vragen u dat in de naam van ons Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 143, gezang 143 in zijn geheel. Gezang 143 in zijn geheel. Ik moet u de volgende afkondigingen doen. De collecte, er is één collecte nu voor diaconie en kerkvoogdij. Bij de uitgang is een collecte voor de bouw van een technische school in Israël. Dat is een poging om Israël in de tegenwoordige moeilijkheden te helpen. Ik mag die collecte wel in het bijzonder bij u aanbevelen, de uitgang. Dat is dus voor de bouw van een technische school in Israël. Laat ons dus zingen gezang 143. Het tekstwoord voor hedenavond is uit het boek Exodus, het 20e hoofdstuk, daarvan het 3e vers. Exodus 20, vers 3, waar wij het woord Gods aldus lezen: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gemeente des Heren, we hebben vorige maal gesproken over een van de moeilijkste problemen van de prediking: de vertolking van de Bijbel in de situatie van onze tijd. We hebben toen gezegd dat het zo ontzaglijk moeilijk is om waar woorden en begrippen zo'n gelijk luiden, maar zo'n geheel andere betekenis hebben, het zo ontzaglijk zwaar is om te verstaan wat er oorspronkelijk bedoeld is. Als er gesproken wordt van allerlei dingen in de Heilige Schrift, hebben we de vorige keer het gehad over de adem, het ademen, dat in de Bijbel een totaal andere betekenis heeft dan wat wij daar gewoonlijk onder verstaan. Daarvan gesproken dat adem dus eigenlijk is het opnemen van de geest Gods en het uitademen het danken is. Dat is iets wat wij met onze opvatting over de ademhaling misschien heel in de verte iets van kunnen vermoeden, maar wat toch ver afstaat van het algemene levensgevoel. Als wij toch luisteren naar wat er in de Heilige Schrift staat, dan zien we toch dat dat van een grote vertroosting en versterking van ons kan zijn. Nu komen wij hier voor dit woord te staan dat we allemaal uit ons hoofd kennen. Deel van de 10 geboden die steeds gelezen worden: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nu komen er allerlei gedachten in ons op. Een gedachte als deze, nu ja, dat is wel duidelijk te begrijpen. Israël leeft te midden van allerlei volkeren die afgoden vereren, en die besmetting die kan overgaan naar Israël. En Israël heeft een eengodendienst. Israël weet dat er één God is, en die heidenen die leven bij inbeeldingen, en daar moeten ze niet bij blijven, en Israël mag zich daar dus niet door laten aantasten. En het wordt dan ook wel weer ons overgebracht. Dan zeggen we, nou ja, die onmiddellijke afgoderij van het heidendom, dat bidden aan een andere god, dat wij bijvoorbeeld Wotan of Donar nog zouden vereren, dat ligt toch niet zo voor de hand. Al is het betrekkelijk kort geleden dat onze voorouders nog deze goden vereerden. Wij zijn dat toch wel een beetje kwijtgeraakt, en dan proberen we het wat praktisch over te brengen, te zeggen, ja, maar we hebben ook in de moderne tijd allerlei afgoden die we nalopen. We kunnen allerlei dingen vereren, we kunnen ons verslingeren aan heel veel dingen, en daar moeten we natuurlijk van afblijven als wij in de ware God geloven en als wij in Jezus Christus bevrijd zijn. En het is op zichzelf, wat ik nu zeg, wel allemaal waar, maar dat is altijd het gevaarlijke als je een algemeen verhaal gaat houden, een soort samenvatting gaat geven van wat je meent dat in de Bijbel staat. Dan haal je wel Bijbelse waarheden naar voren, maar het is alsof het zwak wordt, het wordt beperkt, het wordt abstract. Je kunt er eigenlijk niet zoveel meer mee doen. Je zegt er allemaal ja op, kon je er nou maar nee tegen zeggen, maar dat is het ook niet. Je bent het min of meer gewoon en je zegt het is maar weer zo gebeurd. Nu, dat is nou net het ongelukkigste wat de prediking kan brengen. Het moet over iets anders, er moet iets uitkomen, ja, van wat God zelf in zijn woord te zeggen heeft. En ik dacht toch altijd dat de veiligste manier was om het woord dat voor ons ligt op de voet te volgen en het te spellen. Er komt uit een aardige zaak natuurlijk wel wat werkzaamheden van vertaling bij de pas, wat een moeilijk werk is. Daarom is het goed dat de hervormde kerk zijn dienaren nog altijd verplicht om de talen van de Heilige Schrift te bestuderen. En het hoort zo te zijn dat de preek voorbereid wordt uit de grondtekst. Dat is gelukkig ons nog opgelegd, hoewel sommigen zich er al niet meer aan houden, vinden dat dat niet actueel genoeg is. Wij hebben die opdracht, als we dienaren des woords zijn, dan moeten we niet zelf met een verhaaltje aankomen, maar is het nodig dat wij nederige tolken zijn die alleen het woord overbrengen. Dan staan we het nog dikwijls genoeg in de weg door de beperktheid van onze vertaling en vertolking. Maar wij zijn dan ook weer getroost, hoewel wij dan niet vrij uitgaan, dat de Heilige Geest soms ook gebrekkige woorden weet te gebruiken. Maar nu moeten wij dus het woord op de voet volgen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat zijn nu andere goden? Israël wordt door de Heere God aangesproken. Er is iets vooraf gegaan in dit woord. Er is gezegd, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Er is iets geweldigs gebeurd. Deze God heeft dat volk uit het slavenhuis uitgeleid. En nu, als het dan aangekomen is bij de berg Sinaï, dan ineens komt daar dat ontzaglijke woord van die 10 geboden wat Mozes is toevertrouwd op de berg. God heeft het met zijn eigen vinger geschreven, met zijn eigen leven heeft hij het Mozes gegeven. En nu komt Mozes het overbrengen. Toen sprak God al deze woorden en dan volgt er als eerste gebod: gij zult geen andere goden van uw aangezicht hebben. Wat zijn nu andere goden? Mensen, zijn het inbeeldingen? Ja, gedeeltelijk wel. Maar de menselijke fantasie, die is niet zo origineel als wij gewoonlijk wel aannemen. Meestal moet er een uitgangspunt voor de fantasie zijn en voor de inbeelding. Daar is dikwijls wel een grond voor. Weet u wat Israël weet? En wat een diepe ervaring is van de volkeren der wereld voor alle mensen die iets verder kijken dan de gewone oppervlakkigheid? Dit, dat wij mensen omgeven zijn door allerlei invloeden, macht, die wij wel vanuit een opgeklaard bewustzijn proberen te rangschikken. De wetenschap, ook de moderne wetenschap, is zo'n poging om die machten, die dingen die ons leven beïnvloeden, om die op een of andere manier te herkennen en in te delen. Maar het lukt ons niet helemaal. De wetenschap kan ons veel leren, maar een groot filosoof heeft gezegd dat wetenschap eigenlijk niets anders is dan de dingen eenvoudiger voorstellen dan ze zijn. En hij zegt dan dat vele wetenschapsmensen zich nog op die oppervlakkigheid beroepen en er trots op zijn de dingen eenvoudiger voorstellen dan ze zijn. Ja, we hebben wel wat ingedeeld. We weten wel dat er bepaalde wetten hebben wij in de wereld menen te ontdekken. Maar Israël en die hele oude Oosterse, antieke wereld wist veel meer dan wij arme mensjes die niet veel anders meer over hebben dan onze hersens. En die hersens die zijn nog niet eens altijd zo goed in orde. En die Oosterse mens, die had ook zijn hersens, maar daar kwam ontzaglijk veel meer bij. Die had een vermogen om te beseffen dat hij omgeven werd door allerlei machtige invloeden. En ook de magiërs, de priesters, de wijzen, probeerden om de volkeren te helpen. Daarom waren priesters zo nodig om zich te wapenen tegen die macht. En om ze ook gunstig te stemmen, opdat het leven zo voorspoedig mogelijk zou verlopen. Nu, eigenlijk doen wij met de moderne wetenschap niet zoveel anders. We proberen net zo goed de invloeden, die we dan niet vaak zien als persoonlijke machten, maar meer als krachten, die proberen wij op een of andere manier toch zo om te buigen dat ze gunstig voor ons zijn en de gevaarlijke dingen proberen we af te weren. Denkt u maar gewoon aan de uitvinding van de bliksemafleider. Men heeft door een eenvoudig middel getracht om dat gevaar af te leiden. Het is een poging om allerlei dingen zo te regelen, de machten die ons omgeven, om ons het leven zo gunstig mogelijk te maken. Maar we zien zoveel over het hoofd en dat zagen die wijzen en die priesters ook. Men had het in de oudheid ontzaglijk ver gebracht om alles te bezien. Men wist dat het niet alleen zonder meer krachten waren, die wij natuurkrachten zouden noemen. Nee, er is een wereld vol machten, geesten. Ja, ze worden ook goden genoemd. En nu is dit het merkwaardige dat Israël weet, en de antieke mens, dat die goden niet zomaar inbeeldingen van het menselijk hart zijn. De mens kan erover gaan fantaseren, maar dat het inderdaad reële, werkelijke machten zijn die ons leven beïnvloeden. En dan moet u zien hoe ontroerend en hoe groot het is geweest, hoe die priesters uit de oudheid geprobeerd hebben om een weg te vinden. Een van de voorbeelden daarvan is, iets waar vele mensen nu weer belangstelling voor krijgen, kijkt u maar in de damesbladen enzovoorts, dat is de astrologie of de zogenaamde sterrenwichelarij. Sommige mensen zeggen kort en goed, dat is onzin, dat is... Maar het is heel merkwaardig als je eens nagaat, als er een horoscoop van iemand getrokken werd, dat is dan... Er wordt dan uitgemaakt vanuit de datum waarop iemand geboren wordt, hoe de constellatie, de samenstelling, hoe de sterren hebben gestaan tegenover elkaar, de sterren en de planeten en de zon en de maan. En dan zeg je, het is heel gerekend en merkwaardig wat daarin overeenstemt van het karakter enzovoort. In de oudheid had men het ontzaglijk ver gebracht en men zei, kijk, die machten, die kosmische machten die zich uitdrukken in die sterren, die hebben een bepaalde invloed op het leven. En je moet dat kennen, je moet die invloeden kennen, want dan kun je gevaren, kun je afwijzen en je kunt, als je ze niet meer kunt afwijzen, dan kun je tenslotte je erop voorbereiden op wat je te wachten staat. En in de Bijbel is er op vele plaatsen ook sprake van die astrologie of sterrenwichelarij. Het wordt wel verboden aan Israël, maar er wordt van erkend dat het bestaat. Er zijn ook mensen geweest die hebben getracht om een toegang te krijgen tot het dodenrijk. Gaat u maar na, in Israël wordt ervan gesproken en in onze dagen vinden wij ook weer een opleving van het spiritisme. Men probeert in de wanhoop om de doden te laten spreken. U vindt in het verhaal van Samuel, dat Samuel opkomt bij Saul in Endor. De Bijbel weet ervan. Er zijn allerlei invloeden, geheimzinnige invloeden. Men weet ook dat er krachten zijn die de volkeren als goden vereren. De groeikrachten in de natuur, de Baal, waar u wel van weet, werd gezien als een machtige kracht die het gewas deed groeien. En die uitkwam in de vruchtbaarheid ook van de levende wezens. Je zou zeggen, die machten die wij op een of andere manier biologisch gaan bekijken, werden in die tijd nog gezien vanuit een bovenzinnelijke wereld, vanuit een geestelijke. Al die machten konden op je inwerken. God had weliswaar de schepping gemaakt, maar in die schepping zijn vele goden, machten, heren, goede en niet goede, engelen en duivelen. De wereld is er vol van. En we kunnen verder gaan. Wij mensen van de 20e eeuw, wij hebben veel van die dingen ontkend. Maar weet u wat er nu gebeurt? Wist u wat de ergste kwaal is? De volksziekte bij uitnemendheid, dat is de psychische ziekte, de ziekte van de ziel, we noemen dat met een vreemd woord, één van die zielziekten is de zogenaamde neurose, maar er zijn ook vele andere. Mensen voelen zich door iets gebonden. U kunt een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Ik zal een heel eenvoudig voorbeeld noemen. Iemand heeft hoogtevrees. Nu, dan kun je 100 keer met iemand gaan redeneren dat die hoogtevrees, dat gebrek aan vertrouwen is. Ja, de ene mens die kan heel makkelijk op een hoge toren staan en heeft er niets geen last van, en de ander staat zich angstig aan die balustrade vast te houden en die schrikt als er een paar vogels naar beneden schieten in die diepte, die eist daarvan. Dan kun je 100 keer praten, maar iemand kan er een ontzettende last van hebben. Hij zegt, ik doe er niks aan, ik vecht er tegen, maar hoe meer ik me tegen vecht, des te erger het wordt. Zo zijn er heel veel dingen, je gaat het van steeds meer mensen zien, die zich als het ware besprongen voelen door allerlei dingen. En het kan vooral in de nacht naar voren komen. Als de mensen gaan liggen, dan wordt het veel erger. In de afleiding van het dagelijks leven komt het nog niet zo sterk op de mensen af. De slapeloosheid neemt toe. Allerlei dingen komen op je af. Inbeeldingen, is er dat? Is er, het zijn natuurlijk vage angsten die, zoals we het een vreemd woord noemen, geprojecteerd worden op bepaalde dingen van ons leven, dat we ons bedreigd voelen. Je hebt mensen die altijd denken dat ze ziek zijn, dat ze het een of het andere hebben. En je hebt ook weer andere mensen die denken dat ze een ongeluk zal overkomen, of dat het met een van degenen iets gebeurt die ze lief en dierbaar zijn. En we kunnen dat allemaal met de psychologie wel gaan uitleggen. Dikwijls zijn het ook verkapte schuldgevoelens die hier een rol spelen. Welke mens voelt zich nu voldaan dat hij niet tekort schiet? We kunnen het allemaal verklaren. Maar het is een benauwdheid die op ons afkomt van machten en krachten. En we kunnen wel zeggen het is onzin en we kunnen erover praten. We kunnen zeggen ja, dat is duidelijk dat je die inbeelding hebt, want het komt daar en daar vandaan. En het helpt misschien wel eens even. Er zijn psychiaters die er lang mee bezig zijn. En er bestaan zelfs geneesmiddelen die een mens ingegeven worden. En dan voelt hij het ineens niet meer. Maar iedere keer worden wij aangevat door angsten, door spanningen. Een mens komt hoe langer hoe meer onder. Hij wordt door iets gedreven, hij streeft iets na, hij zegt ik wil het eigenlijk zelf niet. Het is net of dat het een macht is boven mij. Ja, dat kan soms iets zeer gunstigs zijn. Het hoeven niet altijd negatieve dingen te zijn. Het kunnen dingen zijn die wel heel positief zijn, die heel goed zijn. En toch kan iemand er op een abnormale manier aan vastzitten. Je hebt sommige mensen die een bepaald deel van hun werk, of van hun ambities, of van hun zoeken naar vooruit te komen in de wereld, er als het ware door bezeten worden. Je ziet mensen die een bepaalde leeftijd bereiken en dan vaak veel te vroeg naar menselijke maatstaf sterven, omdat ze eigenlijk als een bezetene aangelopen hebben achter wat ze dan meenden dat hun taak en hun roeping is geweest. Ach, gemeente, het was niet in de tijd van het volk van Israël alleen zo. Het was niet in de tijd van de Baals en van de sterrenwichelarij zo. Dat mensen voelden dat er machten en krachten waren die op hun leven inwerkten en die ze een vage angst gaven. Het komt uit in allerlei dingen en we hebben steeds minder wijzen die kunnen duiden en die kunnen helpen in deze verschrikkelijke nood, dat mensen aangegrepen worden door een dwang, dat welke mens is helemaal bevrijd van een dwangmatige. Onze hele maatschappij werkt eraan mee om ons dwangmatig te maken. We moeten bepaald nieuws zien of horen. We moeten ons op een bepaalde wijze verstrooien. Het wordt ons ingegeven. We zitten vast. We zitten met al onze vrijheid. Zitten we vast in een beklemming. In een geheel van machten. En het verstand helpt niet meer. Want het is machtiger dan alles. Je kunt tegen mensen praten die door iets gevangen zijn genomen. Je kunt een oude man hebben die op latere leeftijd met een jonge vrouw wil gaan trouwen. Je kunt het hem helemaal uitleggen dat het hem zijn verderf zal zijn. Dat zijn lichaam er niet tegen kan. Je kunt het allemaal redeneren en het lukt bijna nooit. Ik heb het een enkele keer als pastoor wel gehad dat het lukte. God zei dank dat het een enkele keer nog wel eens ziet, dat je dat ziet. Maar meestal schijnt het niet te gaan. Iemand zit vastgebonden en je spreekt met een homofiel. Ik wil het woord nou maar noemen omdat er zoveel over gesproken wordt. Mensen best en ze zeggen ik kan het niet anders zien. Ik zit er helemaal aan vast en je voelt dat het een dwang is. En wat kun je doen? Wat kun je erover spreken? Het redelijk uiteenzetten en over de geboden God spreken. Het helpt allemaal zo weinig. Het is net zoiets als hoogtevrees. De mensen zitten erin. Voelt u nu? Zult u zeggen, gemeente, waarom sta je nou over al die dingen vanavond te praten? Ik wil u alleen laten zien wat het oude Israël en de antieke wereld beleefde in de goden. Het was ook soms verheven en groot. Je kunt ook door iets groots in beslag genomen worden. Je hebt kunstenaars die door hun kunst zo in beslag genomen worden dat ze vrouw, kinderen, de hele maatschappij, alles verwaarlozen, zichzelf vernietigen, alleen voor dat grote. Dat kan ook, gemeente. Je kunt voortgestuurd worden, ook voor de grootste dingen. Het is altijd een vraag in welke mate iemand zich mag opofferen. Soms vluchten mensen ook in het martelaarschap. Weet u dat in de oud-christelijke kerk de apostelen gewaarschuwd hebben tegen een al te gemakkelijk martelaarschap. Want de mensen dachten als ze nou maar op de brandstapel kwamen, dan kwamen ze veilig de hemel in. En dan hadden ze daar dat beetje pijn wel voor over. Zo zagen ze. Ik wil niet het martelaarschap kleineren, maar ik wil laten zien hoe gevaarlijk het is om niet alleen in de kwade dingen, maar ook in de goede dingen onder de machten, onder de goden te komen. Want de goden zijn oorspronkelijk goede machten geweest. Goede engelenmachten die God geschapen heeft om zijn schepping te leiden. Maar ze kunnen losgemaakt worden. En wat zegt nu eigenlijk het gebod? Ik meen het gebod zegt, gij, wie zijn die gij? Dat zijn mensen die de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, hebben leren kennen in hun leven of in het leven van hun vaderen, deze God, die een God van bevrijding is, die zegt, gij, die weet van mijn bevrijding, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat is goden hebben voor het aangezicht? Dat is dit, dat die goden, die zijn er, die kun je niet ontkennen. Ze zijn er, kun je ze niet ontkennen. Je kunt eenvoudig niet zeggen dat ze niet bestaan. De machten van de kosmos zijn er. Niemand kan ontkennen dat hij onderhevig is aan erfelijkheid. Je kunt 100 keer praten, maar je hebt een bepaalde erfelijkheid. En dat kan soms in het lichamelijke zijn. En het kan samenhangen met ziekten. Dat kan samenhangen met een bepaalde zielengesteldheid, met karaktereigenschappen. Mensen kunnen er tegen vechten, maar het is aangeboren, het ligt er allemaal. Je kunt het niet ontkennen, je kunt hoogstens er een beetje een weg in zoeken. Maar wat zegt nu dat gebod? Dat gebod zegt dit, gemeente, niet dat die goden er niet zijn. Staat alleen, gij zult ze niet hebben voor mijn aangezicht. Wat is het aangezicht Gods, gemeente? Het aangezicht Gods, dat is de genadige toekeer. God, die God van Israël, die is almachtig groot, leeft en het is in het ontoegankelijk licht, is verheven, is heilig. Maar hij keert zijn aangezicht naar mensen. Het aangezicht, dat is het meest persoonlijke. Hij wil een persoonlijke liefdeband met mensen hebben. Jezus heeft gezegd, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Met andere woorden, Jezus is het aangezicht Gods. Jezus is gekomen als de Zoon van God. En God heeft zijn aangezicht ook doen lichten over Israël. Dat komt in die gestalte van Jezus, maar het is er dan niet alleen. Het is er ook voor die tijd geweest. Je kunt het ook zo zeggen dat Jezus ook in die tijd tevoren verscheen aan het volk, zoals de vaderen dat dan ook hebben gezegd. Gemeente, dames en heren, het aangezicht Gods, dat is de genadige toekeer tot de mens. De genadige toekeer van God tot mensen. Dat is die wonderlijke, intieme, persoonlijke verhouding van vader, zoon en dochter, zoals de Heilige Schrift het uitdrukt in het Oude en in het Nieuwe Testament. En wat is nu gode voor het aangezicht hebben van God de Vader? Dat is dat er iets in komt te staan tussen God en ons. Dat we ons laten overmannen en dat we zeggen, ja, we weten wel dat God er is, maar er staat iets voor. We zien zijn aangezicht niet meer, omdat we ons laten vastgrijpen door machten en ze zo ernstig nemen dat ze ons het uitzicht op God gaan benemen. Ik zeg nog eens, je kan het niet kleineren. Als je hoogtevrees hebt, heb je hoogtevrees. Misschien is er op een of andere manier wel een genezing nodig, mogelijk. Ik wil het niet uitsluiten. Als je op een of andere manier gebonden bent, je kunt er tegen vechten. Maar gemeente, het mag niet staan tussen God en ons, zodat wij het zicht op Gods aangezicht gaan missen door wat zich ertussen plaatst. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het is best te begrijpen voor mensen die mij niet kennen. Maar het mag nooit een reden zijn dat er iets komt tussen u en tussen mij, zegt God. Tussen mij en tussen u, zo wordt het in de schrift gezegd, in deze majestueuze volgorde. Voelt u het? Hoeveel dingen kunnen er niet zijn die ons kleinmoedig maken? Je bent het niet kwijt. Allerlei dingen, alle noden. Maar het kan zo zijn dat je met alle noden en alle gebreken toch niets hebt tussen God en tussen jou. Dat je het met je draagt. Dat je God erom bidt om ervan verlost te zijn. Maar het mag er niet tussen zitten. En dat is het grote verschil. Geloven is dat er niets meer tussen zit. Tussen God en tussen ons. Dat al die dingen, al die belemmeringen en al die gebondenheid je uitzicht niet beletten op God. Ja, maar wat wil dat nu in de praktijk zeggen, gemeente? Ik moet het u zeggen met een enkel Bijbels voorbeeld. Vergeeft u mij dat ik nog enige tijd ervoor neem, want anders is het zo vaag. Je kan de dingen zo algemeen zeggen, maar ik wil een Bijbels voorbeeld geven. Als, ik heb er eerder met u over gesproken, dus ik kan het in kort kan ik het herhalen. In Egypte zijn de Joden en Mozes heeft het bevel gekregen dat ze moeten uittrekken. Hij gaat naar de farao. De farao zegt, nee, ze mogen niet uittrekken, want er staat eigenlijk in de Hebreeuwse tekst, er is kwaad voor uw lieder aangezicht, er is een gesternte, een goddelijke beschikking, die mijn sterrenwichelaars, mijn priesters hebben aangegeven als een gevaar, niet alleen voor Israël, maar ook voor Egypte. Ik kan u niet laten gaan, in de sterren staat de macht te zijn dat de Joden niet uit Egypte mogen trekken.
Dat is werkelijk. Dat is niet de fantasie van die farao. Dat blijkt ook later nog bijna uit te komen. Als de Joden in de woestijn zijn, dan is het volk ongehoorzaam geweest en God zegt tot Mozes dat hij het volk zal vernietigen en dat hij Mozes tot een nieuw volk zal maken. En dan zegt Mozes tegen God, dan zullen de Egyptenaren met hun sterren gelijk krijgen. Ze gaan in de woestijn om vernietigd te worden. Ziet u, eerst een worsteling, een geloofsworsteling, een vertrouwen op het woord en de macht van de God van Israël, en het lot wordt doorbroken. Israël wordt niet vernietigd. Een ander voorbeeld, wat misschien nog duidelijker is. Ik heb het verhaal u ook wel eens een keer aangehaald. Het is een beroemd verhaal uit de Talmud, uit de Heilige Schrift, uit de uitleg van de Heilige Schrift van de Joden. En dan wordt er iets verteld over de macht van God, over de natuurmachten, over het gebonden zijn. En dan wordt er verteld dat er een rabbi is die een dochter heeft. En die rabbi die woont naast enige heidense sterrenwichelaars. En die sterrenwichelaars die hebben gezien dat dit meisje op haar trouwdag door een slang zal doodgebeten worden. De rabbi zegt, het meisje is, haar bestemming is trouwen, het moet doorgaan. God beveelt dat ze trouwt. De sterrenwichelaars zijn vreselijk bang, gaan het hele huis onderzoeken om een slang te vinden. Geen slang wordt gevonden. De dag van het huwelijk gaat voorbij, het meisje blijft leven. Wat is er gebeurd? Er is een bedelaar binnengekomen. Niemand heeft, zoals het in die Oosterse bruiloften gebeurde, kon iedereen binnenlopen. Niemand heeft die arme man geholpen, alleen de bruid is naar hem toegegaan, heeft hem hoffelijk de mantel afgenomen en heeft naar de gewoonte in de band gepriemd een haak waar de jas aan kon hangen. Na die tijd, als de bedelaar vertrekt, blijkt het dat er een slang doorspietst is. Begrijpt u het? De Talmud zegt, de liefdadigheid, de liefde voor de naaste, kan het lot overwinnen. Het geloof, de liefde, kan de gebondenheid waarin wij zitten overwinnen. Dat is het geloof. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het staat er niet tussen. Het is allemaal waar, maar het staat er niet tussen. En dan blijkt het dat er een macht is die op zijn tijd kan doorwerken en ons kan bevrijden van al die gebondenheid, van al die verschrikkingen waarin mensen gebonden zijn. Als de discipelen vragen in verband met de blindgeborene, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dan spreken de discipelen ervan van het lot wat deze man bepaald heeft. Als hij gezondigd heeft, moet hij in een vorige incarnatie, in een vorig leven gezondigd hebben. Zijn ouders kunnen het ook gedaan hebben. En dan zegt Jezus, deze nog zijn ouders hebben gezondigd. Dat wil niet zeggen dat die ouders wezenlijk nooit gezondigd hebben en hij ook niet. Maar Jezus zegt, het heeft er uiteindelijk wie voor het aangezicht van God wandelt. Doet het niet meer ter zake. Alle machten van goden, van duivelen, van demonen, van aanklachten, van zonde, van dood. Uiteindelijk is het niet iets wat instaat tussen God en ons. Je moet er nog een tijd onder zuchten, tobben en het kan je benauwen. En toch, gemeente, het is doorbroken. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Als het schoon is, als het rein is tussen God en ons, en het is rein gemaakt door het lijden en sterven van ons Heer Jezus Christus. Want we kunnen het zelf niet wegbreken. Je hebt van die heroïsche mensen van die helden die het geprobeerd hebben. Ik heb het eerder verteld van de grote, van een genie Goethe die ook aan hoogtevrees leed. En die tegen zijn vrienden zei, steek een balk uit boven aan de Keulse Dom en ik wil er zeker 12 uur om aanhangen en naar beneden kijken, 167 meter hoog. En toen is die inderdaad genezen. Bijna ieder zou gestorven zijn van angst. Het is gebeurd. Dergelijke paardenmiddelen kunnen soms een schijn geven van genezing. Maar het gaat erom het zicht op God dat open moet blijven. Hoe kan dat nou open? Kunnen wij het dan opruimen? Wat er tussen God en ons in zit, dat kan alleen door Jezus Christus, die het gedaan heeft, heeft het opgeruimd. De zonde, de schuld, die keten, denk maar in, je probeert wat goed te maken. En het moet ook. Je moet goed maken wat je kunt goed maken. Maar het is een keten, je achterhaalt het niet meer. Je kunt zeggen, ja, maar misschien krijg ik nog een volgende kans. In dit leven. En sommige mensen zeggen een volgend leven. Maar het vermeerdert, maar je haalt het niet meer in. En het zit tussen God en tussen ons in. Als het weg is, in Jezus Christus, als het door zijn bloed zuiver is geworden, tussen God en ons, dan staat er niets meer tussen het aangezicht van God en ons in. Dan begint een nieuw leven. Weet u, dat is eigenlijk wedergeboorte. Weet u wat wedergeboorte is? Wedergeboorte is niet dat je ineens een volmaakt mens bent, maar wedergeboorte is dat er niets meer in staat tussen God en tussen ons. Dat betekent het als het uitzicht op God niet weggenomen wordt. En dan gaat het doorwerken. Dan ga je zien, het is er nog wel. Maar er komt een ontspanning. Het is niet zo absoluut meer. Het is zo zoals van de heilige Antonius verteld wordt. Toen hij aangevallen werd door een aantal duivels, dat hij zei, zijn jullie zo zwak dat je met zoveel komt tegen 1 arme monnik. Ziet u, dat gaat doorbreken. Het is er nog wel, maar het is minder dwingend, het is minder angstwekkend. Er komen verkwikkingen, er zijn ogenblikken dat een ziel zoveel uitzicht krijgt dat hij zelfs enig vermoeden krijgt van wat het is om echt verlost te zijn. Het is nog maar een beginsel, ik weet het wel. Het is een beginsel, we zuchten. En het zucht houdt niet op. En pas op voor die optimistische lieden, die geestelijke krachtbatsers, die als gorilla's zich geestelijk op de borst slaan om te laten zien wat ze allemaal aankunnen, dat ze overal tegen kunnen achten. Meneer, het is maar zo weinig wat we kunnen. En we kunnen zo dapper praten, maar er kunnen die ogenblikken zijn dat we zo vreselijk angstig zijn. En dat we zo vreselijk ons laten bespringen door al die machten. Maar er is een openheid. Een wedergeboren mens die gelooft, die ziet dat het tussen hem en God schoongeveegd is, gereinigd is, opengemaakt. En dan is al het andere nog wel. Maar het krijgt zijn absolute karakter, heeft het verloren. Het is toch eigenlijk heel anders geworden. En als dat gebeurt, is de bres in de macht van de vijand geslagen. En gaat er iets anders gebeuren. Gemeente des Heren, dat voorrecht wordt aan mensen geschonken die God vragen om zijn heilige geest. En broeder en zuster, laat je me niet verschrikken. Als je nou vannacht het nog benauwd hebt en je misschien aangevallen wordt door alle die dingen die je zegt, ik geloof onvoldoende. Ach, dat is de buitenkant. Het ligt veel dieper. Je zult zien, je zegt, oh, al die stormen, al die moeite en al die gebondenheid. Er is toch niets tussen God en tussen mij wat belemmering is. Als ik het zelf niet kan, dan heeft Hij het opengemaakt, ons Heer Jezus Christus. En laat ons daaraan vasthouden. Ook gemeente, dwars tegen onze ervaring in, Want ervaring is niet het laatste. Er is nog een dieper geestelijk weten dan de vreselijkste realistische ervaring. Dat is eigenlijk geloof. Dat er een diepere band is met God dan degene die wij oppervlakkig ervaren. Dan kunnen we verder en dan kunnen wij ook anderen vertroosten, gemeente. Laat ons dan daarin staan. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu tenslotte van Psalm 138. Het eerste vers, Psalm 138, vers 1. Ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.